Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Het is nog steeds oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, dat denk ik niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik nog steeds zeker. In Voordat de bom valt, hou ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland.
Ik kijk af en toe bij de Ukraine Support Tracker van het Kiel Institute for World Economy. En zij houden bij hoeveel militaire steun Oekraïne krijgt en uit welke landen dat komt. En in de periode van januari tot oktober vorig jaar ging er 25 miljard euro aan militaire spullen naar Oekraïne. En voor het eerst sinds het begin van de oorlog kwam het merendeel van deze steun uit Europa. En niet uit de Verenigde Staten, zoals je misschien zou verwachten. En dat is denk ik veelbelovend nu de steun van Amerika steeds onvoorspelbaarder wordt. Bovendien is dit gewoon een Europese oorlog en Europa loopt het meest directe gevaar. Dus ja, logisch dat de militaire steun uit Europa komt. En voor het eerst sinds 1945 lijkt Europa militair op eigen benen te gaan staan. Nog een gevolg van deze oorlog. En dit is wat er gebeurde in week 48 en 49 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, op de grond zijn er twee gebieden te onderscheiden. Aan de ene kant heb je het front in de Donbass, in het oosten van Oekraïne, waar de Russen druk blijven geven op steden als Kupiansk en Avdiivka en Bakhmut. Af en toe is daar een klein succesje, maar ja, zijn eigenlijk geen grote verschuivingen. Het lijkt erop dat Poetin gebrand is op een overwinning in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in maart in Rusland. Ja, dat hij met iets van een overwinning kan komen, hoe pathetisch ook. Maar de vraag is of zelfs dat hem gegund is. Want er is nog een complicerende factor. Poetin heeft de regels voor gevangenen in de afgelopen weken aangepast. Die worden nu niet meer vrijgelaten als ze een half jaar aan het front hebben gevochten. Maar die moeten nu hun contract uitzitten tot het eind van de oorlog. Of ja, waarschijnlijker als ze worden neergemaaid bij een of andere kansloze aanval. Dus zullen denk ik minder gevangenen zich melden. En dat is eigenlijk al een tijdje aan de gang. Er zijn steeds minder gevangenen te vinden die dat willen doen. En de verwachting is dat Poetin na de verkiezingen nog meer Russische mannen zal mobiliseren om dit probleem op te lossen. Dat is een super impopulaire maatregel, dus dat tilt hij even over de verkiezingen heen. Een andere hotspot is nog steeds de westoever van de Dnieper, de rivier de Dnieper, bij het dorp Krinki. In oktober vorig jaar hebben de Oekraïners hier een rivier overgestoken en ja, ze zitten daar nog steeds onder echt helse omstandigheden. Ze zitten daar aan de oever, dus ja, loopgraven maken gaat niet, want dan sta je gelijk in het water. Tegelijkertijd hebben de Russen hetzelfde probleem natuurlijk, waardoor het ook lastiger voor de Russen is om hun gebied te verdedigen. Ze hebben daar niet zo'n verdedigingslinie zoals in het oosten, dus ja, in theorie is dit een gunstige plek voor de Oekraïners om verder te trekken. Vanuit Krinki ook steeds meer meldingen van het gebruik van chemische wapens door de Russen. Vorige keer had ik het er ook al over. Ja, er zijn beelden te zien van Oekraïnse soldaten die van het front komen met blindheid en rare verwondingen. En dat laat een beetje zien dat de Russen zenuwachtig zijn met de inzet van dit soort wapens. Intussen in de luchtoorlog gaan die aanvallen van de Russen op Oekraïnse steden gewoon door. Maar die intensiteit is echt niet te vergelijken met vorig jaar. Ja, toen waren het iets van 100 raketten in de week en nu ligt dat aantal rond de 40. En er worden dus veel meer neergehaald dan vorig jaar. Dus vooralsnog geen grote probleem met de stroomvoorziening in Oekraïne. En anders dan vorig jaar schieten de Oekraïners ook hun raketten af op Rusland. Dat is iets wat een tijdje aan de gang is. Afgelopen weken raakten ze een gasterminal in Oost-Luga, dat is helemaal aan de Oostzee. En ook een olieraffinaderij in Tuapse, dat is aan de Zwarte Zee. En ook nog een olieraffinaderij in Jaroslavl. Dat is echt een heel eind van het front, nog verder dan Moskou. En er waren beelden te zien van die neergestorte drone daar. Die was neergehaald door de Russen. Dat die helemaal niet zo'n groot bereik had. Dus ja, ergens is. Dus die drone is waarschijnlijk ergens binnen Rusland afgeschoten. Vond ik ook wel een interessant detail. Verder hebben de Oekraïners een Ilyushin vrachttoestel en gisteren ook een Sukhoi straaljager ergens boven Luhansk, dat is dus door Russen bezet gebied, neergeschoten. En ja, door al die aanvallen zijn de Russen gedwongen om te kiezen waar ze hun luchtverdediging neerzetten. En daar hebben ze gewoon niet zoveel van. Je merkt ook dat ze nu hele onorthodoxe maatregelen nemen. Zo heeft de regio Sint-Petersburg 's nachts nu geen 4G-internet. Dat zou dan interfereren met anti-drone signalen. Ja, waardoor het Ivan Ivanovich nu niet gaat lukken om 's nachts porno te kijken. Dus ja, nog meer Russen zullen voelen dat de oorlog hun ook raakt. En dat is natuurlijk iets wat Kremlin juist wil voorkomen. Gaan we door naar de Russische media. Ja, we duiken eerst even in de media van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Wat ik overigens echt de meest fantasieloze naam voor een land vind ooit. Ben je eindelijk onafhankelijk, noem je jezelf Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat vind ik echt zo algemeen. Hoe dan ook, je hoorde net een priester bij de opening van de zogenaamde Yevgeny Prigozhin-kerk. Er is een kerk daar geopend, ja, vernoemd naar Prigozhin. Want die man is intens populair in Centraal-Afrikaanse Republiek. Want de zittende president daar is eigenlijk alleen maar aan de macht met steun van soldaten van Wagner. Over die invloed van Rusland op de Centraal-Afrikaanse Republiek en breder ook de invloed in heel Afrika heeft mijn collega Bram Vermeulen een mooie aflevering voor Frontlinie over gemaakt. Absoluut waard om eens een keertje te kijken. Ook wel verontrustend hoe die macht van Rusland daar toeneemt. Ik zal een link in de show notes zetten. Verder was een journalist van de Russische site Mediazona aanwezig bij het vonnis in de rechtszaak tegen Igor Girkin. Ja, die Girkin die werd al bij verstek veroordeeld door een Nederlandse rechtbank voor het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. Maar uiteindelijk is hij niet in Den Haag beland, maar in een gevangenis in Moskou. Die Girkin was sinds het begin van de oorlog heel erg kritisch op Poetin. Voor duidelijkheid, hij vond trouwens dat Poetin niet te ver ging in Oekraïne. En had ook een enorme groep volgers. En hij kreeg ook nog eens presidentiële ambities. Nou ja, dat ging dus allemaal een beetje te ver, dus die moest de cel in. En dat is een beetje een balanceeract voor het Kremlin, want te lange straf, dat maakt hem nog meer een martelaar. Dus ja, ze kwamen uiteindelijk uit op 4 jaar gevangenisstraf. Na de uitspraak riep Girkin: ik dien het vaderland. Ja, bij de rechtbank was een klein clubje van Girkin-sympathisanten. Ja, er werd daar 3 man opgepakt, dus Poetin moet opgelucht zijn geweest dat het zo weinig mensen waren. Alexei Navalny, die moet aanzienlijk langer in de gevangenis zitten, namelijk tot zijn 74ste. En dan lopen er nog wat andere zaken tegen hem, dus het kan nog langer worden. Hij zit dus nu in dat strafkamp ten noorden van de Poolcirkel. Ik had het al eens eerder over. En ze proberen hem al jaren op allemaal verschillende manieren te martelen. Ze hebben hem al een keer in isoleer gestopt, of eigenlijk heel erg vaak. Het is ook een keertje gebeurd dat ze kip hebben gebakken naast zijn cel. Dus dan ruikt hij die kip, maar die kan hij dan niet eten. Hij krijgt natuurlijk alleen maar een grauw kom met koolsoep of zoiets. En nu meldt Navalny dat hij elke dag om 5 uur 's ochtends wakker wordt gemaakt met dit op vol volume. Ja, de titel van het nummer is Ik ben Russisch van de patriotse zanger Shaman. In week 44 en 45 duik ik trouwens in de rol van Russische popmuziek in de oorlog met journalist Dennis van Vliet. Dat zou je nog even terug kunnen luisteren. Oké, en dan nog even dit. Ja, zoals wel vaker bij een imperiale macht worden de minderheden ingezet als kanonnenvoer. Even om een idee te geven, een man uit Boerjatië, dat is een deelrepubliek in Siberië. Zo'n man heeft 75 keer meer kans om het leven te komen in de oorlog in Oekraïne dan een man uit Moskou. En ja, dit leidt tot spanningen in heel Rusland. Veel mannen die afkomstig zijn van een van de vele minderheden in Rusland, die vragen zich af waarom zij worden geofferd in Oekraïne. In een oorlog die zij helemaal niet zien als hun oorlog. Vaak sympathiseren ze juist met de Oekraïners. Want net als de Oekraïners zijn ook zij ooit onder de voet gelopen door de Russen. En dit leidt een beetje tot een explosieve mix. waar eigenlijk alleen maar een klein vonkje nodig is voor rellen. Alleen al in de afgelopen weken gebeurde dat op twee plekken. Ten eerste in Yakutië, in Siberië. Dat is een deelstaat die zo groot is als de Europese Unie. Is echt een enorm gebied in Siberië. Met ook een enorme rijkdom aan mineralen en olie en gas. En dat gebied werd pas veroverd door de Russen in de 17e eeuw. In ieder geval, mensen gingen daar de straat op nadat een Yakut was vermoord door een etnische Rus. En in paniek zetten de autoriteiten daar WhatsApp en Telegram uit. En een paar tijdzones naar het westen, daar ligt de deelrepubliek Bashkortostan. Dat is een Turkstalig volk. Zij zijn veroverd door Ivan de Verschrikkelijke in de 16e eeuw na een bloedige strijd. En daar werd mensenrechtenactivist Fail al-Sinov veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij pleitte voor meer autonomie voor de Bashkieren op cultureel en economisch vlak. En hij postte ook een berichtje op Vkontaktje, dat is zeg maar de Russische Facebook. Daar had hij geschreven: de slimste en sterkste mannen van Bashkortostan riskeren hun leven in Oekraïne. Dit is niet onze oorlog, ons land is niet aangevallen. Nou ja, na de veroordeling van deze al-Sinov gingen duizenden Bashkieren de straat op. Was een beetje een van de grootste demonstraties sinds het begin van de oorlog. Sommigen durfden zelfs sneeuwballen te gooien naar de Russische ME. En ja, de verwachting is, hoe langer deze oorlog duurt, hoe meer die spanningen in de regio verder op zullen gaan lopen. En de vraag is of Poetin en zijn politie dit allemaal nog wel onder controle kan houden. Even een leestip voor de kookfreaks onder jullie. Ik las onlangs het kookboek De Keukens van Oekraïne van Olia Hercules. Ja, dat is een beetje kookboek meets dagboek over het Oekraïns platteland. Met fantastische recepten van een geheel eigen keuken. Echt ver voorbij de borscht en de vareniki. Sowieso heel veel gefermenteerde dingen in wekpotten natuurlijk. Zoals ook gefermenteerde watermeloen. Ik wist helemaal niet dat het kon. Maar ook andere bizarre dingen zoals gedroogde, gerookte peren. Heel benieuwd hoe dat smaakt. Ja, en dat is dan een beetje afgewisseld met jeugdherinneringen aan het platteland. Zoals ook het fenomeen zomerkeuken, die heel belangrijk is in Oekraïne. In ieder geval een hele bijzondere keuken dus, die Oekraïnse keuken. En tot mijn vreugde opent in maart het eerste, volgens mij, Oekraïnse restaurant in Nederland. En dat restaurant is van Sjoerd Warmerdam en die is bij mij aan de lijn. Hoi Sjoerd.
Yes. Hey, goedemiddag Jelle.
Het eerste toch, of niet?
Ja, nou, er zijn al wel wat plekken in Nederland waar je Oekraïns kan eten, wat cateringbedrijven.
Ja,
en zo,
catering
maar dit is echt
meer,
het eerste Oekraïnse restaurant in Amsterdam.
Echt, ja, in ieder geval in Amsterdam en misschien wel in heel Nederland. We gaan het straks hebben over het restaurant. Maar Sjoerd, je was eerder werkzaam als directeur Oekraïne-crisis bij Sociale Zaken, als ik het goed heb.
Ja.
Wat deden jullie daar eigenlijk?
Nou, dat was na de full-scale invasion 2 jaar geleden. Toen kwamen er ineens heel veel Oekraïnse vluchtelingen overal in Europa terecht. Waarvan ook 100.000 in Nederland. Mm-hmm. En toen werd ik directeur Oekraïne-crisis bij het ministerie van Sociale Zaken. En dan was er bij een opdracht om te zorgen samen met collega's voor opvangplekken voor al die mensen. Maar dan heel specifiek ook om te zorgen dat al die Oekraïners aan het werk konden. Dat ging best wel goed. Ja. Heel veel mensen wisten werk te vinden. Alleen toen zag ik al dat er ook een hele groep is waarvoor het lastiger is. Dat zijn voornamelijk oudere dames die slecht Nederlands spreken, slecht Engels spreken, maar wel heel goed kunnen koken.
Ja.
Toen dacht ik altijd al, oh, we zouden die vaardigheden op een of andere manier moeten kunnen inzetten.
Ja, en dat is het restaurant. Daar gaan we het straks nog over hebben. Nog eventjes, na je werkzaamheden als directeur Oekraïne-crisis belandde je in de Kamer voor D66.
Ja, klopt. Nou, het was een kort avontuur inderdaad.
Hoe lang zat je daar?
Ik was in januari 2022, zat ik al even in de Kamer.
Ja.
En toen kwam ik in juni 2023 kwam ik vast in de Kamer. En het idee was dat dat jaren zou zijn, maar toen viel het kabinet al na 4 weken.
Ja.
Dus dan moest ik nieuwe plannen gaan maken. En in december, dus dat was 7 weken geleden, dat was na mijn laatste dag in de Kamer. En toen zat ik s'avonds met Oekraïnse vrienden en met een vriendin van mij, Sanna, die een restaurant heeft in Amsterdam. Zat ik in de kroeg mijn verdriet weg te drinken. En toen zei ik, oh, ik heb altijd nog dat idee van iemand moet dat eerste restaurant in Amsterdam gaan openen.
Yeah.
Met de Oekraïense gemeenschap. En toen dachten we met elkaar, laten we het gewoon gaan doen.
En dus geen wachtgeld voor jou? Geen wachtgeld voor Sjoerd?
Nee, nou ja, in alle eerlijkheid, ik krijg nog wel wachtgeld. Dus ik ben ook druk aan het solliciteren.
Oké. Nou ja, dit is toch ook een baan als je een restaurant runt, of niet?
Dat is zo, inderdaad. Ja. Ja, en hopelijk gaat het heel succesvol worden.
Ja, nog eventjes in de tijd in de Kamer. Je werkte toen ook aan een participatiewet. Dat zou ook dienen om het werk voor Oekraïners makkelijker zou zijn om een baan te krijgen. Wat kan er nog veranderen in Nederland om die overgang wat soepeler te krijgen?
Ja, ik denk dat we veel meer uit moeten gaan van vertrouwen. Ons hele systeem is nu ingericht op wantrouwen. En dat we veel meer uitgaan van menselijk vertrouwen. Dat mensen die in de participatiewet zitten, die in de bijstand zitten, om wat voor reden dan ook. Mm-hmm. Als we nou geloof hebben dat zij op allerlei manieren willen bijdragen en het systeem daarop inrichten. Ik denk dat dat veel meer zou opleveren voor mensen zelf, maar ook voor de samenleving als geheel.
Ja, en bovendien, ze zijn ook nog eens hard nodig. Ik was in Waalwijk van het weekend in een restaurant en daar was ook een Oekraïense vluchteling. Die deed daar de bediening en daardoor kon het restaurant een dag langer open blijven. Dus het is ook gewoon, denk ik, in eigen belang van Nederlanders, toch?
Ja, helemaal waar. En in die zin kijk ik nu met iets meer afstand, met verbazing ook wel naar Mona Keizer, die net vanochtend over in de krant stond met het verhaal dat we alle 100.000 Oekraïners misschien wel terug moeten sturen naar West-Oekraïne.
Ja, omdat het daar denk zo veilig is.
Ja, dat is bijzonder dat zo'n rechtse partij zo gelooft in de maakbaarheid van de samenleving. En hoe gaan we in hemelsnaam 6 miljoen Oekraïners de grens overduwen?
Ja.
Dat vind ik nog wel een populistisch statement.
En bovendien zijn ze gewoon ook heel erg nuttig in Nederland. Waaronder hopelijk ook in jouw nog te openen restaurant. Want daar gaan ook Oekraïners werken.
Ja, juist. Ja, ik vond het heel spannend, want we hebben dit hoog van de toren geblazen, want dit willen we gaan doen.
Ja.
Omdat we erin geloven, omdat we graag Oekraïense mensen die moeilijk aan het werk komen, aan het werk willen helpen. Maar ik vond het wel heel spannend van, gaan Oekraïners hier wel zin in hebben? Willen ze dit wel? Maar ik had een oproepje geplaatst via social media, via Oekraïense vrienden van mij verspreid. En we kregen al in de eerste week 75 reacties van Oekraïense vluchtelingen die dolgraag hierbij betrokken willen zijn.
Te gek.
Ze zijn nu druk bezig met mensen aan het werven, aan het kijken hoe we het plaatje compleet kunnen krijgen. Wie kan in de keuken werken? Wie wil in de bediening? Wie gaat in de marktkraam staan die voor de deur staat op de Dappermarkt?
Ja.
Het is heel mooi om te zien hoe blij Oekraïners ook worden van het idee dat er een plek gaat zijn waar zij zich ook thuis kunnen voelen.
Ja, en het is ook gewoon een fantastische keuken. Je zei het al, het is op de Dappermarkt. Het idee is een beetje ook dat je, volgens mij, jullie een beetje snacks dan verkopen op de markt. Plus je kan dan ook nog binnen eten, toch?
Ja, precies. Gedurende de dag kun je bij de markt van de Oekraïense dames de snacks kopen. Iedereen die op de Dappermarkt langsloopt, die kan binnenlopen om de Oekraïense kunst te bewonderen. Een gesprek aan te gaan met de Oekraïense mensen die aan het werk zijn. Het moet echt een cultural hub worden met live muziek vanuit Oekraïne. Een plek waar Nederland en de Oekraïense keuken en cultuur elkaar kunnen ontmoeten.
Fantastisch. Hey, en aan wat voor gerechten moet ik dan denken? Behalve dan borstje waarschijnlijk. Ja, borstje is borst. Maar
ja, de borst is borst. Borst kan ontzettend lekker zijn,
ja, natuurlijk.
En de kip Kiev, die kennen we natuurlijk ook allemaal.
Ja.
En de vareniki, de heerlijke dumpling.
Vertel even voor de luisteraar wat een kip Kiev. Hoe ziet dat eruit?
Oeh, nou, ik ben zelf vegetariër, dus ik eet het zelf weinig.
Ja.
Heb jij het vaak gegeten?
Ja, eindeloos. Soms is het je enige keuze.
Het is een soort battered kip. Met veel boter.
En met kaas van binnen.
En met kaas van binnen, inderdaad. Ja. We zijn nu aan het kijken, en dat is het spannende nog wel. We zijn met Oekraïense koks aan het kijken hoe we die diepe smaken van de Oekraïense keuken ook een Nederlandse touch kunnen geven. Dus dat ook het echt een verbinding wordt tussen de Nederlandse cultuur en de Oekraïense culinaire cultuur.
Ook als in gewoon niet overal een homp vlees in. Zoals de Oekraïners doen.
Precies, inderdaad. Ja. Ik eet zelf ook geen vlees, dus het moet ook voor iedereen toegankelijk zijn. Ook mensen die geen vlees eten. Ja. En we zijn met de sommelier aan het kijken. Ten eerste, hoe kunnen we Oekraïense wijnen naar Nederland krijgen? Mm-hmm. Maar ook wijnen uit die regio, uit Slowakije. Hoe kunnen we die nou goed pairen met Oekraïense eten?
Oké, ik ken wel een goede trouwens in Moldavië. Goede wijnleverancier.
Kom maar door.
Want het is best wel lastig, zeg maar, droge wijnen te vinden in die regio helemaal Oekraïne ook. Dus het is toch best wel lastig.
Ja, en het importeren is ingewikkeld nu. Of is altijd ingewikkeld vanuit buiten de EU, zeg maar. Maar het is nu nog ingewikkelder met de grens daar. Tegelijkertijd ja, geef je natuurlijk het liefst echt die volledige Oekraïnse culinaire cultuur mee.
Ja.
En schenken we ook graag Oekraïnse wijn.
Hey, en dingen uit wekpotten en zo? En ga je dingen fermenteren? Dat soort werk?
Ja.
Ja?
Ja, we zijn nu echt enorm aan het experimenteren. Ik durf nog niet te zeggen wat we precies gaan serveren. Het hangt ook echt af van de dames die in de keuken gaan werken. Van waar ligt hun expertise? Ik leer zelf elke dag over de Oekraïnse keuken. Want het schijnt in het oosten is het weer totaal anders dan in Kiev. En ja. Odessa is het ook weer anders. En dat is ook wel hoe ons concept nu aan het ontwikkelen is. Hè? Want wij kunnen een idee hebben, oh, dit willen we gaan serveren. Maar wij zijn afhankelijk van al die Oekraïners die hun eigen vaardigheden en expertise hebben. En met hen moeten wij het menu gaan creëren. 7 weken geleden is dit idee ontstaan.
Ja.
En de komende weken moeten we als een gek een prachtig menu neer gaan zetten.
Ik weet niet of je die serie kent, The Bear op HBO.
Ja.
Ja, ja. Daar moet ik nu aan denken. Het moet totale stress zijn bij jullie om alles voor elkaar te krijgen op tijd. Maar
precies,
dat moet wel,
ja, we zijn een groepje idealisten en het gaat vast hartstikke mooi worden. En we moeten voornamelijk gebruik maken van die positieve energie die er is. We krijgen ook bijvoorbeeld burgemeester Hassema die komt openen. De vicepremier Karim van Gennep zei, oh, ik wil ook graag hierbij zijn. Mensen worden hier enthousiast van. Mensen voelen, ja, 2 jaar na die oorlog is het ook tijd dat er zo'n plek is. Dat we ook investeren in de integratie van Oekraïne en Nederland.
Ja.
En dit is dan een heel kleine praktische manier waarop wij daaraan hopen bij te dragen.
Eventjes, want ik verwacht dat er een hele hoop mensen zijn, ook met mensen met Oekraïners thuis, die ook dol enthousiast worden om daar te gaan werken. Maar geef even aan of je daar nog behoefte aan hebt of dat het wel goed zit.
Zeker. Nou, alle initiatieven, alle ideeën zijn welkom. Dus voeg me vooral toe op Instagram, Sjoerd Warmerdam. Stuur me een berichtje en het moet ook echt een plek zijn voor Oekraïners, van Oekraïners. Dus iedereen is welkom om op wat voor manier ook bij te dragen.
Oké, te gek. Ik ben heel erg benieuwd naar je restaurant en wat er allemaal serveerd wordt en wie dat gaan doen. Sjoerd Warmerdam, dank je wel voor het gesprek.
Yes, dank je wel.
Het restaurant Alex plus Pinaar opent 1 maart zijn deuren op de Dappermarkt in Amsterdam. Je kan intussen al reserveren. Dat doe je op alexpinaar.nl. Ik zet natuurlijk een link in de show notes. Dit was het voor deze week. Ik vertrek morgen naar Oekraïne. En daar ga ik beginnen met het filmen van een nieuwe serie voor de VPRO. Daar heb ik er zin in. Dat worden lange dagen, dus ik kan daar niet de podcast ernaast gaan maken. Dus ik maak hem weer als ik weer terug ben. En dat is over 3 weken, dus 20 februari. Dan is er weer een podcast vol met waarschijnlijk verse verhalen uit Oekraïne. Ik vind het eerlijk gezegd best wel spannend om te gaan. Niet vanwege al die raketten die daar neervallen, maar vanwege de taal. Ik heb al een tijdje Oekraïense les, maar ja, dat is allemaal een stuk pittiger dan ik dacht. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Verder nog wat huishoudelijke mededelingen. Tot 1 februari, dus tot donderdag, kan je je nog inschrijven voor de limited hardcover editie van mijn nieuwe boek Spullen brengen. Over een reis die ik afgelopen zomer maakte. Ja, ik bracht daar spullen voor het Oekraïense leger. Maar het boek gaat natuurlijk ook gewoon over Oekraïne en ook over mijn afscheid van mijn oude liefde Rusland. Het is een hele goede deal, want je betaalt voor deze editie net zoveel als voor een normale paperback. Dus sla je slag. Dat kan je doen op dasmag.nl/spullenbrengen. Ik zet natuurlijk ook een link in de show notes. Verder zoeken we adverteerders. Geïnteresseerde bedrijven kunnen een mailtje sturen naar adverteren@tonnymedia.nl. Ik wens jullie hele mooie weken en ik spreek je weer de 20e. Tot dan.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.